Heb je net een nieuwe medewerker aangenomen? Nemen twee anderen de benen? Ja, zo blijf je bezig. Het is alsof je constant achter de feiten aanloopt. Jij weet het stiekem al lang. In deze krappe arbeidsmarkt moet je opvallen om een aantrekkelijke werkgever te zijn. Dit doe je met de software van Welder. Eén medewerkersapp voor de gehele employee journey. Zo zet je jouw medewerkers iedere dag centraal en ga jij die strijd op de arbeidsmarkt winnen. Bekijk alle mogelijkheden op welder.nl.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Personeelskrapte is voor veel organisaties, onze economie en de duurzame transities een groot probleem. Het vergroten van onze productiviteit zou wel eens de oplossing kunnen zijn. Maar ja, hoe doe je dat? Want daar zijn we toch al jaren met elkaar mee bezig. Joost van Genabeek van TNO is de gast en die heeft misschien wel de oplossing. In 2014, dat is nu natuurlijk zo'n 10 jaar geleden, waren er 875.000 ZZP'ers. Dat vind ik al best wel veel. Maar 10 jaar later is het aantal bijna verdubbeld tot 1,6 miljoen. Waarom verlaten mensen een veilige baan voor de onzekerheid van het ondernemerschap? En wat kan een werkgever daar eigenlijk van leren? Sietske Veenstra van United is de gast om ons te helpen daarmee. En we zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Sietske Veenstra is manager brand and innovation bij United. En als je geen ZZP'er bent en je huurt nooit iemand in, dan denk je misschien, ik ken dat bedrijf helemaal niet. Maar als je dat wel doet, dan ken je ze wel. Sietske, bijzonder leuk dat je er bent. Want jullie hebben een enorme hoeveelheid ZZP'ers die jullie in je, ja, hoe zeg je dat eigenlijk, in je bestand? Dat klinkt zo plat.
Ja, die lid zijn helpen. Van lid. United.
Oh, ze zijn lid echt?
Ja.
Oké. Okay. En hoeveel zijn het er?
Inmiddels 65.000.
Jeetje mina. Ja. Maar ja, als er 1,6 miljoen zijn, dan is er ook nog wat te gaan.
Er is genoeg nog die... Ja.
Maar 65.000 is een kleine stad.
Ja.
En wat doen jullie voor ze?
Ja, wij zijn een online platform voor zowel de zelfstandige ondernemers, zoals wij het noemen, en de opdrachtgever. Dus wat wij aanbieden is een platform waar opdrachten gevonden kunnen worden. Waar dus de match plaatsvindt tussen opdrachtgever en ondernemer. En wij regelen vervolgens ook de administratie daarvan. Dus de contractafhandeling, urenregistratie, facturatie. Dus we nemen echt werk uit handen om het leven van de ZZP'er ook zo makkelijk mogelijk te maken.
Ja, en precies dat werk waarvoor mensen geen ondernemer worden.
Precies.
Toch? Wat ze misschien wel tegenhoudt.
Ja.
Ja. Ja. Nou, is die groei natuurlijk enorm geweest. Ik zelf spreek ook altijd veel mensen in mijn omgeving, omdat ik zelf zelfstandige ben, die dan zeggen, ja, dat wil ik ook ooit nog eens een keer doen. Wat is nou de belangrijkste reden voor mensen om die stap te zetten, om die toch schijnbare veiligheid achter te laten voor die vrijheid, het avontuur, maar ook die onzekerheid?
Ja, er zijn eigenlijk twee verschillende groepen. Je hebt ook de groep die vooral nog net uit de studiebanken komen, dus die HBO of WO opleidingen hebben afgerond, die in aanraking zijn gekomen met het vak ondernemerschap of minor hebben gevolgd daarin. En daardoor gaat het wat prikkelen. Mensen die willen niet meer vast in loondienst, niet het vaste aantal uur voor een baas werken, zoals ze dat zelf schetsen. En kiezen er daardoor ook voor om het gewoon zelfstandig te willen proberen. Of naast een loondienstverband eigenlijk uit te voeren. Dus voor 24 uur in loondienst en dan daarnaast nog een aantal uur als zelfstandige te willen werken. En wat je ook vaak ziet is mensen die boven de 40 zijn, 40, 45 jaar oud, die behoorlijk wat werkervaring hebben opgebouwd, een bepaalde expertise of specialisme hebben, dat die vervolgens zeggen, weet je, ik wil het nu wel eigenlijk bij verschillende bedrijven doen in plaats van dat ik bij mijn huidige werkgever blijf.
Oké, dus dat klinkt als afwisseling.
Zeker.
Ja.
Ja.
Nee, want het uitdagende is natuurlijk dat ik kan me ook voorstellen dat, we gaan het straks ook over die personeelskrapte hebben, dat veel werkgevers ook denken, ik wil eigenlijk wel voorkomen dat die fantastische specialist die bij mij werkt, die expert, die moet gewoon bij me blijven. Dus wat moet ik dan doen? Wat zou je advies dan zijn voor die werkgevers?
Ja, het is natuurlijk heel lastig om heel specifiek te kijken hoe je één iemand bij je organisatie kan behouden. Ik denk dat het heel goed is voor een bedrijf om naar een goede mix en match te kijken in mensen die je echt in vaste dienst wil houden. Die een bepaalde continuïteit voor je bedrijf met zich meebrengen. Een bepaald toekomstperspectief, DNA van een bedrijf dragen. En mensen die je wil inzetten voor een specialistisch project. Of voor een heel duidelijk afgekaderde opdracht die ze kunnen uitvoeren.
Ja. Ja, zo zou het moeten zijn.
Zo zou het moeten zijn, ja.
Daar wil ik het zo met je over hebben. Hè? Want dat is natuurlijk ook een interessante vraag. Hè? Hoe vul ik dat nou eigenlijk in? Die flexibiliteit ten opzichte van die stabiliteit misschien wel. Maar daar kiezen heel veel mensen voor dat zelfstandig die voor die zelfstandigheid, daar zit een reden achter. Dat heeft ook vaak volgens mij met vrijheid te maken, met zelf kunnen bepalen, een soort van autonomie. Welke elementen zou een werkgever misschien wel wat meer in zijn werk moeten stoppen om het werk nog aantrekkelijker te maken voor de mensen die al bij haar of hem werken?
Ik denk dat het sowieso goed is om altijd met je medewerker in gesprek te blijven over eigen ambities en de groeipad die iemand zelf voor ogen heeft en wat voor kansen daar binnen een bedrijf beschikbaar zijn. Of het nou een performancecyclus is of een bila, welke term je het ook wil geven, maar om daar vooral over in gesprek te blijven. En tegelijkertijd ook wel te kijken naar hoe je arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld zou kunnen aanpassen om meer die flexibiliteit aan te bieden.
Okay.
Zoals wij zelf bijvoorbeeld bij United ook doen.
En bijvoorbeeld? Hoe doen jullie dat zelf?
Nou, ons werkbeleid is eigenlijk aangepast. Dus wij mogen binnen 6:00 AM en 22:00 PM mogen we onze uren eigenlijk maken op een dag. En dan is het ook de vrijheid om binnen een team af te stemmen. En dan ook gewoon je werk daar dusdanig op te kunnen indelen dat dat ook past voor de rest.
Oké, ja, mooi voorbeeld. Zeker. En nog andere dingen die jullie inzetten?
Die wij zelf inzetten? Ja. We hebben best wel flexibel beleid in de zin van thuiswerken of op kantoor werken. Dus het is heel belangrijk, we vinden het zelf heel belangrijk dat werk en privé ook goed in balans is. Want dat is ook een van de motivatoren dat mensen voor zichzelf willen beginnen. Dat ze toch meer thuis willen zijn met de kinderen, hun eigen uren willen bepalen, zelf bepalen wanneer en hoe lang ze op vakantie willen bijvoorbeeld. Dus die ruimte proberen wij ze wel, als team proberen we dat wel te organiseren.
Ja. En merken jullie nou ook dat, want het is voor veel mensen ook een soort van een droom waar ze naar streven, waar ze over nadenken misschien, maar vooral misschien ook waar ze een soort van verwachting van hebben hoe het eruit gaat zien. Ik kom toch ook best wel wat mensen tegen die het ook wel tegenvalt, want ja, je bent wel alleen, dus je mag alles zelf doen. Je kan niet even naar de afdeling IT lopen als je computer het niet doet. Dan mag je het zelf oplossen. Ja, of je moet naar de Apple Store of een plek waar ze waarschijnlijk tegen je zeggen, ja, ik wil je wel helpen, maar dat kost dan wel zoveel per uur. Wat zijn de belangrijkste? Weet je ook wat de belangrijkste redenen zijn voor mensen om weer te stoppen met dat zelfstandig ondernemerschap? Is daar wel iets over te zeggen?
Ja, je merkt dat de eerste jaren, het is echt de eerste 4-5 jaar, mensen nog best wel veel opdrachten uit hun netwerk kunnen halen. Dus ze doen aanspraak op connecties die ze in hun arbeidsleven eigenlijk hebben opgebouwd. En na 5 jaar droogt hun eigen netwerk wat op. Dus dan merk je dat dan ook acquisitie erbij komt kijken. Dus het echt werven, actief werven van nieuwe opdrachten. En dat vaak wel een punt is waar mensen op afhaken. En daarbij inderdaad het alleen voelen. Hè? Dus het gevoel hebben dat je echt als ZZP'er niet een groep of een netwerk van gelijkgestemden om je heen hebt. En ik denk ook wel de onzekerheid van heb ik het allemaal wel goed geregeld? De boekhouding moeten doen, toekomstplaatje helder hebben. Heb je je pensioen überhaupt goed geregeld?
Ja, met zo'n geschiktheid.
Wat zijn je inkomsten? Ja. Ja, alles wat daarbij komt kijken.
Ja. En hoe spelen jullie daar dan op in? Want ik kan me voorstellen dat jullie juist daar dan als United een belangrijke rol in kunnen spelen. Om we zeggen die negatieve kanten of de kanten die mensen wat misschien wat minder attractief vinden van het zelfstandig zijn. Dat je daar juist misschien wel een oplossing voor kan bedenken.
Zeker. Ja, nou, administratie heb ik natuurlijk al eerder aangegeven dat we dat organiseren. En wat wij aanbieden is natuurlijk een platform waar je opdrachten kan vinden. Dus je acquisitieskills kan je ook makkelijk dan toepassen binnen het platform zelf.
Ja, en hoe ziet dat er dan uit?
Daar staan alle opdrachten die wij van opdrachtgevers hebben ontvangen en die wij met gekoppeld hebben vanuit andere platformen. Dus vanuit de Rijksoverheid bijvoorbeeld, die werken veel met dynamische aankoopsystemen. Dus die opdrachten worden ook op ons platform gepubliceerd. Dus dat is een van de kanalen. En ons platform biedt ook echt een netwerk. Dus het is ook de intentie dat ondernemers elkaar daar ook in kunnen vinden. En elkaar opdrachten kunnen aandragen, kunnen sparren. Ideeën kunnen uitwisselen zonder dat ze direct het gevoel hebben dat ze iets alleen moeten doen. Dat kan met specialisten zijn. Dat kan ook zijn, ik wil graag als webspecialist juist iemand die in de online boekhouding zit bijvoorbeeld. Eens een keer van ideeën wisselen.
Ja. Ja. En hoe breng je ze dan bij elkaar? Want het zijn 65.000 mensen. Dat zijn er zoveel dat je als individu... kan je dan het ongans zoeken?
Ja. Ja.
En dan vind je iemand en dan zit hij in Noord-Friesland terwijl jij in Zuid-Limburg zit. Dus online hoeft dat geen probleem te zijn, maar als je koffie wil drinken wordt het wat lastig.
Ja, en dat is wel nu waar we de trend waar we nu naartoe willen bewegen. Dus het is nu nog een online community, dus ze kunnen elkaar binnen het platform vinden. Je kan filteren of het nou op vakgebied of op een bepaald onderwerp is. Nou, ook wel regionaal zou je het kunnen aangeven. En we zijn nu wel aan het onderzoeken, want uit onderzoeken blijkt inderdaad juist dat ondernemers het fijn vinden om elkaar vaker te zien of te spreken of over een bepaald thema juist een gesprek met elkaar te hebben. Ja. En daar hebben we 2 weken geleden ons eerste event voor gehad voor Gen Z. Dus om te kijken de nieuwe generatie ondernemers die op de arbeidsmarkt of op de markt komt, om die in gesprek te laten gaan met die ervaren ondernemers. Van waar zit het hem dan in? En hoe kies je daarvoor? En wat voor tips kan je uitwisselen?
Leuk.
En dat smaakte zeker naar meer. Dus dat gaan we nu wel proberen het komend jaar groter uit te rollen.
Ja, en nou, ik neem een beetje een voorschot op het volgende item. Maar ja, alle organisaties die zijn natuurlijk heel druk met die personeelskrapte. Maakt het ook misschien wel aantrekkelijker om jezelf als zelfstandige te vestigen? Want ja, als er krapte is op de markt, dan is het natuurlijk interessant. Omdat je misschien een wat hoger tarief kan vragen. Of omdat gewoon de opdrachten makkelijker te vinden zijn. Wat voor beleid zou je nou eigenlijk als organisatie moeten hebben om hoe je met zelfstandigen gaat werken? En want er is natuurlijk wetgeving, er staan allerlei dingen op papier, wordt volgens mij niet of nauwelijks gehandhaafd. Dus er is ook best wel veel schijnzelfstandigheid van mensen die gewoon al ergens 2 jaar zitten en die gezellig elke week bij het werkoverleg zitten. Wat zou jij werkgevers adviseren? Hoe om te gaan met die fantastisch mooie pool van 1,6 miljoen ZP'ers?
Ja, ik denk meerdere aspecten. Ik denk dat het vooral belangrijk is om helder te hebben wat voor soort opdracht heb je in gedachten. Dus heb je sec een vacature die je tijdelijk door iemand wil laten invullen. Dan zou een ZZP'er een oplossing kunnen zijn als het echt een interim rol heeft. Als je het over specifieke continuïteit binnen je organisatie hebt, dan zou ik zeker adviseren om daar gewoon iemand in vast loondienst eigenlijk aan te nemen. Omdat je daar veel meer zekerheid mee opbouwt en iemand ook dan meedraait in de bedrijfsvoering van een bedrijf.
Ja, ja. En dan zit die onwijs leuke zelfstandige die komt voor dat interim klusje. Want iemand is met zwangerschapsverlof, met ouderschapsverlof. Ja, en die is wel echt heel goed. Die wil je eigenlijk toch niet laten gaan. Dus dan komt het volgende klusje.
Ja.
En het volgende klusje. En op een gegeven moment is het geen klusje meer. Tenminste, dan kan je dat niet meer uitleggen.
Nee, dat
hoeveel,
is het
hoeveel zorgen moet je dan maken eigenlijk?
Nou, je neemt een behoorlijk groot risico als natuurlijk wel de handhaving verder aangescherpt wordt. Wat wel voornemens is dat dat volgend jaar gaat gebeuren.
Oh, oké. Okay.
Dan heb je natuurlijk een groot risico dat er een inspectie plaatsvindt en dat er wel sprake is van schijnzelfstandigheid.
Ja.
Het zit niet in de tarieven, maar dat zit hem ook in de uitvoering van de opdracht. Ja.
Ja. Hoe helpen jullie daarin? Hebben jullie daar een soort van oplossing voor, zodat ook de opdrachtgevers zeker weten dat ze niet voor de 34ste keer, zeker binnen grote organisaties, kun je natuurlijk ineens op een andere plek, op een andere afdeling, gewoon misschien wel precies hetzelfde ongeveer gaan doen?
Ja. Ja, eigenlijk doen we 2 dingen. Zodra wij de overeenkomst eigenlijk in ontvangst nemen of de opdracht na gunning eigenlijk in ons systeem krijgen, beoordelen wij ook zowel de opdracht als de ZZP'er op zelfstandigheid. Voldoen die aan alle criteria om de opdracht te kunnen uitvoeren? Dan kijken we naar de projectomschrijving en we laten ook opdrachtgever en ondernemer een checklist invullen. Dus op voorhand doen wij een audit. Vervolgens sturen we ook een controlelijst eigenlijk mee aan de inhurend manager van dit zijn de do's en don'ts. Dus let op, je hebt met een ZZP'er te maken, dus weet wel dat je op een andere manier daarmee omgaat. Zoals je net zelf al aangaf, werkoverleggen. Ja, als het niet bijdraagt aan het uitvoeren van die opdracht, laat die dan vooral achterwege.
Ja.
En tussentijds informeren wij ook bij opdrachtgever en ZZP'er of alles nog conform opdracht verloopt. En aan het einde, ja, op het moment dat hier verlengd wordt, gaan we wel kijken. Maar wat is er dan wezenlijk anders in de opdracht die je hiervoor deed versus de opdracht die je nu opnieuw gaat uitvoeren? Om daar wel met zowel opdrachtgever als ZZP'er in gesprek te zijn.
En gaat de opdrachtgever dan met United de overeenkomst aan? Of gaan ze rechtstreeks de overeenkomst aan en faciliteren jullie eigenlijk de overeenkomst door alles?
Beide opties zijn mogelijk.
Oké. Okay.
Ja, wij werken met een tussenkomstovereenkomst of met een 3-partijen-overeenkomst. Dus dat ligt even wat meer aan de branche of de sector waar een bedrijf werkzaam is. En ook de individuele keuze van het bedrijf zelf.
Ja. Stel je nou voor, hè, dat, want er luisteren natuurlijk allerlei professionals naar deze fantastische show al jarenlang. 9 jaar al, het is niet te geloven. Ik word er zelf schrik er soms zelf even van als ik weer ga naar terugdenken. En ja, die zitten toch ook te denken van ja, eigenlijk wil ik wel voor mezelf beginnen. Dat lijkt me wel heel tof. En wat zou je tegen ze zeggen? Wat zou je advies aan ze zijn? Inschrijven bij United natuurlijk.
Dat
die geef ik alvast even weg.
Ja, precies. Ja, ik denk vooral goed nadenken, of ik denk, weet wel zeker, denk goed na over wat je wil vertellen. Wat jouw propositie is als onderneming, want dat is eigenlijk wat je gaat doen. Je gaat jezelf gewoon in de markt positioneren. En wat heb jij dan aan te bieden? Wat zijn je kwaliteiten? Wat zijn je vaardigheden? Waar ben jij zelf sterk in? En wat heb jij een opdrachtgever dan daarin in die zin aan te bieden?
Ja.
Ja.
Ja, dus het product ik.
Ja, zeker.
Daar gaat het uiteindelijk om.
Ja.
Ja. Nou, wat daar misschien wel heel goed bij zou kunnen helpen, is dat je erachter komt wat je skills eigenlijk zijn. En als je dan denkt, daar heb ik vaker gehoord. Dat klopt, daar hebben we al vaker afleveringen over gemaakt. Want dat is gewoon een hele grote beweging die er gaande is in werkend Nederland. En misschien wel werkende wereld. Daar praten we zo over verder met Joost van Genebeek van TNO. Die hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
Joost van Genebeek is de gast, senior onderzoeker bij TNO. We hebben ondertussen allemaal wel door dat er een chronisch tekort is op de arbeidsmarkt. Voor de komende 20 jaar heb ik mij laten vertellen. Dus ja, we zijn de hele tijd op zoek naar allerlei oplossingen, groot en klein, meeslepend, structureel, tot misschien wel iets wat je morgen kan doen en wat heel handig is. Joost, jij wil het specifiek hebben over het vergroten van onze productiviteit. Ja, dat is heel simpel. Hè? Als je productiviteit, heb ik ooit geleerd op school, heel lang geleden, ook nog een economische opleiding gedaan, dat als je productiviteit hoger wordt, heb je minder mensen nodig. Dat is interessant. Ja. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief. In dit geval is het misschien ook wel uit andere perspectieven belangrijk. Waarom is het zo belangrijk om die productiviteit te gaan vergroten de komende jaren?
Ja, wat je net zei, er is een toenemende schaarste. We hebben vergrijzing. Hè, dus er zijn eigenlijk minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt. En dat betekent dus dat je eigenlijk niet meer via de aantallen, zeg maar, je productiviteit op niveau kan houden. Maar dat je dat via de individuele productiviteit van mensen moet gaan doen. En ja. Dat is in feite de uitdaging ook waar we voor staan in Nederland. Zeker als er beleid gaat komen om arbeidsmigratie te gaan beperken. Wat je dus van alle kanten hoort dat het nieuwe kabinet dat van plan is.
Ja, dat gaat het probleem groter maken.
Dan gaat het eigenlijk dat probleem groter maken. En dan moet je eigenlijk nog meer gaan sturen op die productiviteitsvergroting. En dat is een heel lastig probleem. Want wat we afgelopen decennia hebben gezien in Nederland is dat we waren eigenlijk gewend dat per jaar de productiviteitsgroei toenam. En dat is eigenlijk al geruime tijd aan het dalen. Dus per jaar is onze productiviteitsgroei steeds lager aan het worden.
Ja.
Dus het zit niet mee met die productiviteitsverbetering.
Dat klinkt ook alsof we een beetje aan het einde van een soort cyclus zitten. Waarbij we nog wel een beetje groeien.
Ja.
Dus er kan nog wat uit de citroen geperst worden, zeg maar, negatief gezien. Maar we moeten andere dingen gaan doen.
We moeten het dan op een andere manier gaan aanpakken.
Meer automatiseren is dus en meer internet en meer mobiel en meer
soort dingen. We zeggen altijd dat er twee richtingen zijn. Je moet veel meer aan technologie gaan doen. Hè? Dus, en dat gaat ook al komen hoor. We staan aan de vooravond van de AI-revolutie. Dat gaat natuurlijk enorme gevolgen hebben voor werk. Heel veel werk kan overgenomen worden. Ook hoogopgeleid werk kan overgenomen worden. Dat zullen we zonder meer moeten gaan doen. Er zullen natuurlijk ook allerlei effecten die zijn die misschien wat minder aantrekkelijk zijn. Daar moet je ook goed onderzoek naar doen. Maar we kunnen dat proces niet tegenhouden. Dat de technologische processen, die zijn er en die zijn ook nodig, denk ik. Maar we zullen ook heel veel moeten doen. Hè? Dus die arbeidsbesparende technologie kan eigenlijk alleen maar succesvol worden ingezet als mensen dan ook de vaardigheden hebben om in die veel meer technologische arbeidsomstandigheden goed te kunnen functioneren. En dat is wat wij de skills-based approach noemen. Dus kijken naar de vaardigheden die heel specifiek nou nodig zijn voor dat werk. En veel minder kijken of veel minder nadruk leggen op cv's of opleidingen. Want dat zijn toch altijd wel weer informatiebronnen die toch ook wel snel weer verouderd raken.
Dus het gaat en die ook heel groot zijn, toch? Ik bedoel, een diploma is een samenstelling van allerlei dingen die je geleerd hebt. Dus kennis, dus vaardigheden. Er zit vaak heel veel in.
Er zit heel veel in.
En mensen ook niet meer weten wat het precies ook alweer was.
Nee, kijk, als je een langere tijd geleden van school bent afgekomen, dan zegt zo'n opleiding ook niet gek meer. Dan is het eigenlijk veel meer wat je gedaan hebt in je werk. En mensen leren ook ontzettend veel tijdens het werk. En dat moet je daar eigenlijk ook mee nemen. Dat zit er ook in. Maar er zit ook al een transitie in die wij ook heel erg bepleiten. Is dat we eigenlijk af moeten van die grote césuur tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Hè? Dat je naar school gaat en dan opeens naar werk gaat. Eigenlijk moet je dat laten vermengen. Dus als je naar school gaat, ga je ook werkervaring opdoen. En als je naar werk gaat, dan ga je ook naar school gaan. Dus ook zeg maar die césuur die nu heel abrupt vaak is. Zeker bij praktische school is dat het geval. Die moet je veel meer laten vermengen. Want dat is dat hele leven lang ontwikkelen kan je eigenlijk alleen maar goed oplossen als je daar veel meer oog voor hebt. Dus zowel onderwijs meer op arbeid gericht en arbeid veel meer op onderwijs gericht.
Ja. Ja, en eigenlijk, we hebben natuurlijk wel al vormen met Bol en BBL. En er zitten natuurlijk stages in HBO. Ja. En er beginnen nu zelfs universiteiten te komen waar veel meer stages gedaan worden.
Echt nou ja, dat is een hele goede innovatie. Ontwikkeling. Dat is een hele goede ontwikkeling. En dat is niet voor niks.
Nou, ik viel van mijn stoel toen ik hoorde dat er mensen afstuderen van een universiteit die nog nooit een organisatie van binnen hebben gezien. Toen dacht ik echt van, wat zijn we aan het doen?
Ja.
Maar dat ging
Het gaat ook helemaal voorbij aan het feit dat studenten natuurlijk ook heel veel leren in zo'n stage. Dus juist die werkgerichtheid is heel belangrijk om gewoon ook op die vaardigheden te ontwikkelen.
Ja, nou vaardigheden, we praten er en skills noemen we het dan skills, mooi. Hè? Want dat is, zo heet het in het buitenland ook. Wat maakt dit nou zo bijzonder? Want ik kan me ook voorstellen dat er mensen luisteren, HR professionals luisteren en denken, ja, dat zijn toch gewoon competenties. Het is gewoon toch hetzelfde. Het is gewoon zo'n rijtje. Je moet kunnen communiceren. Je moet kunnen verkopen. Je moet kunnen samenwerken. Nou,
dat zijn al een beetje de soft skills die je noemt. Die moeten heel veel mensen bezitten om werk te kunnen doen. Maar skills kunnen ook heel specifiek zijn. Het is eigenlijk een hele grote hoeveelheid concepten van competenties, vaardigheden. Die je nodig hebt om werk goed te kunnen doen. Ja, waarom is het interessant? Omdat ten eerste het werk heel snel verandert. En dus die skills ook heel erg snel veranderen. En mensen ook veel meer transities op die arbeidsmarkt doormaken. En het veel makkelijker is om een transitie te doormaken waar je je skills weer voor een deel zou kunnen gebruiken. En als je kijkt naar de bestaande carrières die mensen doormaken, dan zie je dat die heel beperkt zijn. Dus dan zit dat vaak heel dicht tegen dat werk wat ze al hebben gedaan. En vaak ook heel dicht tegen dat diploma wat ze hebben gedaan. Ja,
in dezelfde branche.
Ze hebben skills ontwikkeld waardoor ze ook heel ander soort werk kunnen doen. Waar ook in branches waar veel meer perspectief is. En dat weten ze vaak niet. Dus die skills die bieden ook de mogelijkheid om mensen op de hoogte te stellen. Van veel meer kansen op de arbeidsmarkt. Dus hun positie te verbeteren.
Geef eens een voorbeeld.
Ik vond dat een heel mooi voorbeeld van, we hadden dat bij House of Skills, dat is een programma in Amsterdam wat helaas niet meer bestaat. Maar daar hadden we in het kader van zo'n begeleidingstraject was er iemand van de kinderopvang langsgekomen. Die had rugklachten gekregen. En omdat ze rugklachten had gekregen, ze kon de kinderen niet meer optillen en dergelijke. Dat moet je natuurlijk heel veel doen. Was ze zich gaan toeleggen op de registratie van de luiers en het eten, het voedsel, weet ik wel niet. Je moet heel veel aanschaffen. Daar had ze een heel systeem voor gemaakt. En in de gesprekken die wij voerden, we zagen dus dat zij er bepaalde vaardigheden, bepaalde administratieve, ordenende vaardigheden had opgedaan. Raakte ze in gesprek bij een IT-bedrijf voor codering. En dat sloot heel goed bij elkaar aan. Een bedrijf wat heel erg groeide. IT'ers überhaupt. Hè, dat is al jaar en dag een groep werknemers waar heel veel vraag naar is. In ieder geval voor een groot gedeelte wel. En dit was precies een mooi voorbeeld van iemand die kon doorstromen vanuit een sector waar ze eigenlijk niet meer helemaal goed paste, want ze had fysieke problemen, naar een sector waar heel veel perspectief was. Dus eigenlijk op die manier wil je dat gaan vormgeven. Maar er zijn ook bekende voorbeelden die
wat minder succesvol waren. Daar kom je natuurlijk vanuit het diploma denken, noem het maar even. Hè? Ja. Je hebt een pedagogische opleiding gedaan.
Ja.
Daar kom je, behalve als iemand een hele erge hobby heeft, kom je nooit in de IT uit.
Nee, dat kan je dus niet. Wel door die skills doen. Dus als je daar heel goed naar kijkt, wat betekent nou precies die vaardigheid? En wat betekent nou precies dat die baanactiviteit die daar nodig voor is? Dan kom je dus tot veel meer verrassende keuzes. En dat is ook iets wat wij heel erg bepleiten. Dus je wil eigenlijk veel meer rare, onlogische transities zien op de arbeidsmarkt. Want dan daarmee vergroot je de mobiliteit, maar vergroot je ook feiten de potentiële vijver waar de werkgevers uit kunnen vissen. Ja. Dus voor werkgevers ook ontzettend interessant natuurlijk als je op die manier ernaar gaat kijken.
En waarom gaat dan ook de productiviteit omhoog? Want ik snap dat het dat zo'n taal, noem ik het maar even, voor de arbeidsmarkt super fijn is. Omdat je gewoon veel makkelijker met elkaar kunt communiceren, veel meer mogelijkheden kunt aanbieden. Waardoor je al die hekjes eigenlijk en al die schotten kwijt bent tussen in die arbeidsmarkt.
Ja, er zijn twee redenen voor. We weten uit internationaal onderzoek, er is ook heel veel Europees onderzoek. Europa is traditioneel natuurlijk altijd erg veel met arbeidsmobiliteit bezig in de Europese Unie zelf. We weten uit dat onderzoek dat een goede skills match, oftewel het goed passend krijgen van de skills aan het werk, de werktaken die verricht moeten worden, dat productiviteit productiviteit bevordert. Dat is zoals al vastgesteld. En voor een groot aantal transities, niet voor allemaal, maar voor een groot aantal transities ook de werktevredenheid bevordert. Dus mensen worden er gelukkiger van, zeg maar, als ze hun vaardigheden goed kwijt kunnen in het werk. Dat geldt niet voor iedereen, maar grosso modo kan je wel zeggen dat het voor heel veel mensen het geval is. En dan heb je eigenlijk twee vliegen in één klap. Hè? Dus je productiviteit is ook gebaat bij motivatie. Dus dat mensen het leuk vinden, dat werk. En dan kan zeg maar die productiviteitsvergroting doordat ze goede de skills hebben en door het, kan vergroot worden doordat ze het ook leuk vinden. Ja, ja. Dus die motivatieaspecten komen dan bij erbij kijken. En dan neemt het
een soort
heel erg
samengestelde
toe.
Is samengestelde
dus het ideale plaatje is het dat het heel erg gaat toenemen dan.
Ja. Ja, nou kan ik me wel voorstellen dat dat van een arbeidsorganisatie, oftewel een organisatie of een bedrijf, dat dat er best wel wat van vraagt. Want die zijn nu, maar die hebben misschien een functie bouwwerk en die hebben misschien een competentie bij die functie bepaald.
Ja.
En dan kom jij, Joost, met je skills samen met al je collega's. En dat zijn er nogal wat, want volgens mij wordt er hard gewerkt aan een soort, ja, hoe zeg je dat? Een soort, soort woordenboek van alle skills.
Skills die taal of een skills ontologie met een duur woord is dat.
Ja.
Groot, niet eens een database, is eigenlijk een verzameling van data die ook gelinkt. Hè? Dus linked data is het eigenlijk.
Staat die al ergens? De huidige versie?
Er is een versie beschikbaar, alleen die is nog niet openbaar. Daar wordt nog mee geëxperimenteerd. En vooral in dat linked data deel moet nog veel gebeuren. Dus ze hopen dat begin volgend jaar een eerste product klaar is.
Okay.
En dan zal in de loop van 2025 het ook openbaar worden gemaakt. Dat is de planning.
Ja.
Maar dat is een enorm woordenboek, hè, waar eigenlijk alle functies in Nederland in staan. Dat zijn er rond de 4.000, 5.000. En daar alle skills ook beschreven staan die je nodig hebt voor dat werk. Dan kan je dus eigenlijk heel gedetailleerd kijken van nou, welke skills heb ik voor die ene functie nodig. En als ik een overstap wil maken, kan ik dan eventueel ook die overstap maken omdat ik toevallig ook die vaardigheden in huis heb. Dus dat is eigenlijk de motorolie die je dan wil hebben om die arbeidsmarkt beter te kunnen laten functioneren.
En als je daar nu al mee wil beginnen, want ik heb toevallig onlangs een aantal bedrijven gesproken die er al mee bezig zijn. Die er al heel erg mee bezig zijn, omdat ze het idee hebben dat het ze enorm gaat helpen. Waar begin je dan? Hoe maak je zoiets als dit praktisch?
Ja, dat is inderdaad wel een dingetje. We zijn dus met die skillstaal bezig. Die skillstaal die moet eigenlijk, die is eigenlijk bestemd voor afnemers. Dus voor dienstverleners, arbeidsmarktmiddelaars, recruiters, toolbouwers die daar ook voor aan werken. En wat gaan die doen? Die gaan eigenlijk kijken van nou, hoe kunnen mensen binnen het bedrijf anders ingezet worden? Hoe kan je mensen van buiten ook in het bedrijf beter inzetten? En door daar die skills te kijken. Die tooling is er al. Er is heel veel tooling al beschikbaar. Alleen die functioneert nog niet altijd naar behoren. Omdat die data nog niet altijd goed op orde is. Vooral ook de relatie met het onderwijs. Daar moet nog veel aan gedaan worden. Dat gaan we ook in die skillstaal trouwens opnemen. Maar je kan al wel aan de slag gaan. Het is niet zo dat er niks mogelijk is.
Nee.
Wat ik zelf wel denk altijd bij dit soort trajecten is dat. En dat is ook vanuit TNO perspectief zien we dat heel vaak. Die technologische innovatie gaat wel lukken. Dus de technologie gaan we wel krijgen. Die werkt uiteindelijk ook wel. We gaan ook skillspaspoorten ontwikkelen. Dat gaat allemaal. Dat is technologisch niet heel ingewikkeld om dat goed te krijgen. Waar de grote complexiteit in zit, dat noem ik dan maar even de sociale innovatie. Hoe gaan bedrijven, arbeidsorganisaties dit goed adopteren? En dat is best wel ingewikkeld. Omdat er allerlei tradities er zijn. Ze kijken ook op andere manieren naar werk.
Ze noemen het anders.
Werknemers vinden het soms bedreigend. Er zitten allerlei aspecten aan vast waar je aandacht aan moet geven.
Ja.
En dat maakt het proces ook met name wat complexer. En daar doen we ook onderzoek naar. Om gewoon een beetje beter begrip te krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n bedrijf exact als je dit soort aanpakken gaat implementeren.
Mensen meer van willen weten. Jullie hebben vast prachtige dingen op de website staan.
Ja, we hebben een pagina over skills. De skills-based arbeidsmarkt. Daar kan je ook meer informatie krijgen over competent.nl. Dat is die skillstaal. Maar ook onze trajecten die we met name doen in de bouw en in de installatiesector. Dat zijn toch al een beetje de voorlopers zou ik bijna durven te zeggen voor die skillsbenadering. Die zijn er al duidelijk mee bezig. Ze hebben een skillspaspoort in de bouw ontwikkeld. De technieksector doet al traditioneel heel erg veel natuurlijk aan bijscholing voor mensen. Juist ook om die energietransitie te kunnen faciliteren. Maar goed, andere sectoren moeten er ook eigenlijk aan de slag. Hè? De zorg, ik noem het maar even als een beetje een best wel een kwetsbare sector. Als je kijkt naar de toenemende kraptes die we gaan kijken. En de gevolgen die het gaat krijgen voor de kwaliteit van de zorg. Dat is wel echt wel een beetje een hoofdpijndossier, denk ik.
Ja, alle mensen die nu de arbeidsmarkt verlaten, die kun je op je vingers natellen dat die over een jaar of 10, 15 zelfzorg nodig hebben. Ja. Dankjewel Joost, voor nu. Wij gaan wel zorgen dat linkje naar de TNO-website, de juiste plek op de TNO-website in de show notes terechtkomt. En wat ook wel leuk is, dat het Skills Paspoort waar Joost het over had, daar hebben we 2 afleveringen volgens mij over gemaakt. Die doen we er ook wel bij in de show notes. En daar ga ik zomaar eens even een aantekening van maken. Want AI doet het bij mij nog niet zo goed dat hij dat nu zelf doet. Dus dat moet ik ook wel even organiseren. We praten zo verder met Sietske Veenstra van United en Joost van Genebeek van TNO. Ja, en dan ga ik ze vragen over hoe zij dat zelf eigenlijk allemaal doen in dat werkende leven. Om een beetje op de hoogte te blijven van wat er allemaal gebeurt. En zich te ontwikkelen en welke skill zij willen ontwikkelen. Dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
De gast Sietske Veenstra van United en Joost van Genebeek van TNO. Ja, we derde blokje is altijd soms een beetje ongemakkelijk voor onze gasten. Die staan hier natuurlijk als expert. Maar ja, die zijn ook expert in zichzelf als werkende mens. Ja, we hebben het net over de skills gehad, Sietske. Is er een skill waarvan jij zegt van nou, die staat hoog op mijn lijstje. Daar ben ik keihard aan het werk om die te verbeteren.
Keihard aan het werk. Het is een beetje in de opstartfase, kan dat ook?
Ja, mag. Ja, leuk. Ja, als je zegt, nou, dat is een nieuwe skill. Helemaal mooi natuurlijk.
Ja, wel een nieuwe skill. Want wij zijn heel erg aan het kijken naar de waarde die een ondernemer, of een ZZP'er in ons platform heeft. Dus ik probeer nu dus dat te leren. Of daar zijn we nu mee aan het opstarten. Hoe je unit economics, dus de waarde van een gebruiker, inzichtelijk kan krijgen.
Oké. Okay.
De loop van de tijd. Maar überhaupt gewoon aan welke knoppen kan je draaien om zo succesvol mogelijk te zijn.
Ja, ja. Dus jullie hebben 65.000 mensen die lid zijn van jullie. Ik moet het goed zeggen. En daar zit dus een hele theorie eigenlijk achter.
Ja.
Unit economics. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Ja. Dus ik heb weer wat geleerd. Dankjewel. En jij bent nu aan het kijken van ja, wat zijn die 65.000 mensen nou waard? En wat kan je doen om te zorgen dat die waarde omhoog gaat? Is dat dan waar je...
Wat is de waardepotentie voor opdrachtgevers? Dus daar sluiten die skills natuurlijk ook mooi bij aan. Maar ook wat is de waarde voor ons? Hè? Dus wat vinden wij iemand die bij een bakker langs de vitrine loopt, maar niks koopt, levert per definitie minder op dan iemand die daadwerkelijk de bakker inloopt en dat croissantje afrekent, bijvoorbeeld.
Ja, maar wat is dan iemand waard die elke dag komt?
Nou ja,
dat is een beetje dan waar je dan naar kijkt.
Ja.
Dus een lid wil nog niet zeggen dat het een actief lid is of een mega super actief lid.
Precies.
Die alle opdrachten via jullie platform doet. Spannend.
Ja, heel leuk.
En je vindt dat. En wat trekt je daarin aan?
Nou, omdat ik het belangrijk vind om niet alleen naar de harde cijfers te kijken. Dus de aantallen zoals zo 65.000. Maar echt inzichtelijk te hebben van, maar wie zijn dat dan? En wat kunnen we er vervolgens ook mee om ze wel te activeren? Hè, wat je zegt, of die overeenkomsten te organiseren. Ja.
Ja, want het zou een soort van zelfs de basis kunnen zijn om te zeggen van, nou, dit gaan we wel organiseren, doen. Zo gaan we de platform uitbreiden en dit niet. Want,
het helpt bij het maken van keuzes.
Ja, cool. Nou Joost, je voelde hem al aankomen. Wat is de skill waar jij mee aan het werken bent? Misschien een nieuwe skill, misschien ook een bestaande skill dat je zegt van ik ben het aan het oppoetsen.
Nou, wat ik probeer in ieder geval. Kijk, we ontwikkelen kennis vanuit de praktijk. Hè? Dus we proberen niet allemaal aan de theorieën vast te zitten, maar te kijken of het in de praktijk ook werkt. En dan wil je eigenlijk ook kijken hoe het in het buitenland zit. Dus ik ben nu op het moment heel erg bezig om een beetje begrip te krijgen van hoe het in andere landen in Europa zit. We hebben ook een Europees project daarvoor, om dat te onderzoeken. En voor mij is dat wel nieuw, moet ik zeggen. Want ik moet op een gegeven moment samenwerken met internationale groepen, onderzoekers die met een hele andere context bezig zijn, die überhaupt ook heel anders denken voor een heel groot gedeelte. Dus dat zijn, wat zijn dat voor skills? Conceptuele skills, taalskills.
Culturele skills, samenwerking skills.
Je moet elkaar leren begrijpen. Jeetje. Dat soort dingen. En dat is eigenlijk ook heel erg hard nodig voor ons werk bij de bedrijven. Dat je weet van hoe werkgevers erin staan, hoe werknemers erin staan. Ook daar heb je eigenlijk dezelfde taalskills voor nodig. En dat is bij dit onderwerp al heel sterk nodig. Ja, ja. Dat heb ik wel gemerkt.
En kom je er dan ook achter dat de positie die jullie als TNO hebben best wel bijzonder is? Want het maakt natuurlijk nogal uit of je bij een universiteit onderzoek aan het doen bent, omdat je onderzoek wil doen en er een bepaalde hypothese hebt, of je wil ergens achterkomen. Jullie zijn er natuurlijk voor om te onderzoeken of iets werkt. En of
ja,
we
moeten die brug slaan. Hè? Dus we werken wel met wetenschappelijke concepten en inzichten. Maar de uitdaging is om te kijken of het in de praktijk dan ook echt zo werkt. Of dat het anders werkt en hoe je dat dan zou kunnen verbeteren.
Maar is er dan een Franse TNO-achtige organisatie?
Ja, er zijn ook buitenlandse.
Okay. Er zijn wel organisaties die op jullie lijken.
Ja, maar goed, dat is altijd weer anders in de praktijk. Soms zitten ze ook aan de universiteit vast. Soms is het, zoals in Duitsland, zijn er ook echt wel TNO-achtige organisaties die ons concurrent voor een deel ook soms zijn in de internationale markt. Maar er zijn overal applied scientific institutes in heel Europa. Dus daar werken we ook mee samen.
Ja. Ja. Sietske, even op jouw eigen terrein. Is er voor jou nog een soort van droom waar je ondernemer in zou willen zijn? Heb je dat gehad?
Leuke vraag. Ja, je wordt er een beetje bijna mee besmet, hè? Als je in ons zoveel mee omgaat. Ja, ik ken wel
lijkt
steeds
me levensgevaarlijk
mensen,
voor alle collega's bij United. Voordat je het weet, is iedereen zelfstandig.
Ja, ik ken ook steeds meer mensen die wel die sprongen de diepe wagen, zo gezegd. Ik merk dat ik nog heel veel waarde hecht aan het me verbinden aan een bedrijf voor de langere termijn op dit moment. Omdat ik gewoon een bijdrage wil leveren aan het groeien van zo'n organisatie.
Ja.
En ik me ook graag met van alles en nog wat bemoei. En als je natuurlijk als specialist ergens ingezet wordt, heeft dat wel een andere impact.
Ja.
Dus voor nu niet die ambitie.
Oké, okay, nee. Nou stel je voor, hè, ik heb een toverstafje. Die kan ik mezelf altijd toedichten, dat is fijn. En met de inkomsten komt het wel goed. En dan mag je alles doen wat je wilt doen als zelfstandig. Dus je mag ook een bed and breakfast beginnen of een boekenwinkeltje. En je hoeft je geen zorgen te maken. De klanten komen, het wordt een groot succes. Heb je dan zo'n sluimerend ding in je hoofd dat je denkt, oh ja.
Ja, nee, niet heel specifiek.
Nee, dat mag.
Ik vind het wel leuk om misschien op de lange termijn iets te combineren. Dus dan om wel in loondienst te blijven en dan misschien voor 1 of 2 dagen in de week de nieuwe generaties misschien te helpen of op weg te helpen. Of te zorgen van, hey, wat komt er allemaal bij kijken? Bijvoorbeeld of het nou om skillsets gaat of om andere vaardigheden die je eigen moet maken. Maar hoe pas je goed bij een bedrijf of hoe pak je dingen aan?
Ja.
Dus of het nou een coach is of meer, ja.
Ja, maar dat kan ook klinken als een soort carrière hulp voor jonge mensen.
Bijvoorbeeld.
Ja, grappig.
Ja.
Lijkt me ook heel leuk. Ja, ik heb al 3000 van dat soort dingen. En dan ook, gelukkig doe ik niet alles. Want anders dan zou het echt een rommeltje worden. Het is nu al een rommeltje. Heb jij zoiets, Joost?
Wat ik zo, wil gaan worden
zo'n
nog
pipe,
later.
Zo'n pipe dream noemen ze dat. Hè? Iets waarvan je, ja, dat. Hè? Ja, Vroeger wilde ik brandweerman worden.
Ja, nee. Ik heb nooit zo een... Dat is al een beetje raar natuurlijk voor iemand die een leven lang ontwikkelen aanpak bepleit. Maar ik heb eigenlijk nooit zo'n toekomstbeeld gehad van waar ik naartoe kwam. Eigenlijk kwam alles wel een beetje op mijn pad. En ik vind het ook wel het meest uitdagende om als je iets op je pad krijgt, dat het dan ook dat je daar ook iets moois van probeert te maken op een of andere manier.
Ja.
Ik selecteer dingen ook wel uit hoor. Dus als iets op mijn pad komt en denk van dit wordt niks of dit wordt juist wel wat. Zo gaat het ook wel weer. Maar juist omdat ik toch best wel in mijn omgeving kijk en probeer aan te sluiten op datgene wat er gebeurt en er ook iets leuks van probeer te maken, vind ik het ook wel weer een uitdaging om juist me niet te binden aan iets van de toekomst of iets na te streven.
Ja, ja. Grappig hè, dat die soort lineaire manier van denken, die wordt ook wel heel veel erg verheerlijkt, vind ik altijd, weet je wel, van ik had dat idee. Ik wilde daarheen.
Ja, dat komt uit het onderwijssysteem komt dat voort, hè?
Ja, denk je dat?
Ik denk het wel, ja. Dat je toch wel snel beroepskeuzeprogramma's hebt op de middelbare school al, feiten. Dan worden ze al geconfronteerd met van wat je later kan worden. Wat heel raar is, want die banen die verdwijnen voor een deel. Dus je ziet, ik had mijn dochter, die had dan zo'n beroepskeuzetest gedaan. En dan stonden er allerlei functies tussen waarvan ik, nou, dat gaat al heel erg veranderen. Ik vraag me af wat dat dan in de toekomst nog wat, hoe dat in de toekomst eruit gaat zien. Ik zou eigenlijk veel interessanter vinden dat in die beroepskeuzetest dat soort informatie zou komen te staan. Van stel je, ik vind het leuk om later huisarts te worden. Wat zou dat eventueel voor mijn werk later kunnen zijn als ik van de universiteit dan afkom? Als ik daar nou op ga, kan best zijn dat je helemaal niet meer zoveel hoeft te weten, want het is allemaal dat AI zeg maar hele diagnose kan doen. En dat je alleen maar een goede gespreksvoering moet kunnen doen. Dus dat werk gaat misschien heel erg veranderen.
Ja.
Gezien de schaarste ook van zorgmensen.
Ja.
Dus dat zijn
eigenlijk de kwaliteit die jij benoemt. En dat is eigenlijk wat ik jou ook hoor zeggen, Sietske. Dat die kwaliteit van kijken wat er gebeurt om je heen. En daar keuzes in maken. In plaats van ik heb een stip op de horizon. Ik ga als een soort stier overal doorheen. Dat is eigenlijk een ongewaardeerde kwaliteit.
Ja, denk het wel. Ja.
Hoe zie jij dat, Sietske?
Ja, wij noemen het wel reizen over de arbeidsmarkt. Hè? Dus weet hoe je zeg maar door de veranderingen en door de dynamiek heen? Hoe kan je daar überhaupt, hoe kan je met die dynamiek omgaan?
Ja.
Dat is natuurlijk al.
En openstaan voor kansen die dus op je pad komen. Hè? Zoals jij ook zegt. In plaats van direct te denken, dit is mijn doel, hier wil ik naartoe. Gewoon denken, hey, dit komt nu op mijn pad. Of dit is iets wat organisch ineens in mijn omgeving zit. Wat wil ik hiermee?
Ja. Hoe ga jij daarmee om? Als wat het jou ongetwijfeld ook overkomen dat er ineens iets langskwam of dat je ergens voor gevraagd wordt. Wat doe je dan? Wat is jouw manier van daarnaar kijken?
Ja, er gebeuren denk ik twee dingen. Want soms doe je iets al en dan ontstaat ook iets dat het op je pad komt. Of juist dat je inderdaad het gesprek aangaat en zegt, nou, ik merk dat ik hier heel goed in ben of dat ik dit heel leuk vind om te doen. En hoe ontstaat het? Inmiddels werk ik al 18 jaar bij het bedrijf van de laatste 8 jaar binnen dit team. Maar ik heb denk ik nog geen 2 jaar dezelfde functie gehad. Dus dat zegt iets over de beweging die binnen een bedrijf er is.
Ja.
En de kansen die je dan zelf ook pakt en aanneemt.
Ja, maar blijkbaar zijn er mensen die zien wat jouw kwaliteiten zijn. En die bieden je dingen aan of die helpen je.
Ja, dat is wel een belangrijke voorwaarde. Want anders kan je het zelf heel hard roepen. Maar als er geen ruimte om je heen is of mensen het niet zien. Dan komt er denk ik ook weinig beweging.
Ja, ja. En ga je er dan over nadenken of doe je het vanuit je buikgevoel dat je denkt, nou, lijkt me wel leuk. Voelt goed. Ik zeg ja.
Nee, ik ben wel een denker.
Ja?
Ja.
En hoe gaat jouw denkproces, hoe zit dat in elkaar?
Nou, meestal in het geval van mijn leidinggevende, die dropt dan even een casus bij mij of een verhaal. En dan zegt hij, maar denk er even over na.
Die weet
dan,
al dat jij zo
die weet zit. Dat mijn manier van werken is. Ja, en dan een paar dagen later zeg ik, nou, ik heb erover nagedacht en...
Maar ben je een actieve denker? Ga je dan rondjes lopen op de hei? Maar pak je een opschrijfboekje of zit het ergens in je achterhoofd?
Het zit vooral achter in mijn hoofd, ja.
Dus het gebeurt eigenlijk vanzelf,
ja.
Een soort van.
Ja.
En dan ineens denk je?
Ja, omdat ik even alles wil afvinken. Even, niet dat ik een enorme checklist heb, maar wel gewoon... Of nou, wat betekent dat ook thuis? Hè? Bijvoorbeeld als je bepaalde kansen krijgt, dat wil je ook gewoon goed in balans houden. Dus je probeert eigenlijk alle rollen die je vervult in het leven... Nou ja, wel even in acht te nemen bij het maken van keuzes. Ja,
ja. Ja. Joost, hoe werkt dat bij jou? Hoe maak jij die keuze? Er komt iets voorbij. Ja, dan moet je ja van springen erop of laat ik hem voorbij gaan?
Ik kijk altijd naar, dat vind ik wel een lastige vraag hoor. Ik denk, je kijkt naar de omvang van het probleem ook. Hè? Dus als het iets groots is, dan is het natuurlijk vaak ook wel interessant. Hè? Want als je dan een oplossing weet te bedenken.
Want jij vindt dat leuk.
Is de impact natuurlijk ook groter. Ik ben natuurlijk altijd wel heel erg met arbeid en arbeidsmarkt en gezondheid op het werk bezig geweest. Dus er zijn wel thema's waar je dan op een gegeven moment gespecialiseerd in bent. En dan ook denkt van ja, laat ik me daar even op gaan toespitsen. Want je kan natuurlijk ook andere dingen gaan onderzoeken. Maar dan hou ik me wel even op die terreinen. En ik vind dat eigenlijk al een specialisme op zichzelf overigens. Dus ja, het zijn met name eigenlijk de perspectiefvolle aanpakken. Dingen waarvan ik denk, oh, dat gaat ons helpen.
Oké, dus dan gaat het echt om de impact die erachter zit, zeg maar. Ja, wat helpt de maatschappij?
Maatschappelijke impact.
Ja.
Dat is toch wel een beetje de motivatie die er dan achter steekt.
Wat zouden jullie onze luisteraars adviseren? Want die komen ook in dit soort situaties. Er komen ook treintjes langs of scootmobiels of weet niet, alles wat beweegt. Waar ze op kunnen springen of niet. Wat zou je ze adviseren?
Ja, vraag informatie op over wat de bestemming is van dat treintje dan
heel goed. Ja, ja, oh ja, leuk. We blijven in de...
Van wat is het doel? Wat wil je ermee bereiken? En hoe voelt het voor jouzelf, denk ik ook? En ik zou zeker als je kansen krijgt in het arbeidsmarkt of in je arbeidsleven, dat zeker ook aanpakken. Want stilstaan is denk ik niet een optie.
Is dat misschien wel het grootste gevaar? Dat je gaat twijfelen, dat je te veel gaat rationaliseren. Dat je te veel gaat denken, ja, kan ik dat wel?
Ja.
Missen. Als ik van mezelf mag spreken, ja zeggen kan enorm helpen.
Zeker, door het gewoon te doen. Want juist dan doe je alweer heel veel ervaring op. En ontdek je dus misschien dat je bepaalde vaardigheden gewoon al hebt. Ja, en je wordt ook met reden misschien ergens voor gevraagd.
Nou precies, dat is altijd wat ik tegen mensen zeg. Dat ik zeg, ja, je kunt ook vertrouwen hebben in de ander. Dat die jou best wel goed kan inschatten. En je wordt niet zomaar gevraagd. Je wordt niet gevraagd omdat mensen denken, nou, het is een heel groot risico, maar... Laten we toch maar vragen. Die kans is niet zo groot.
Precies.
Ja. Joost, laatste wijsheid. Ja, voor onze luisteraars. Iedereen staat voor die keuzes. Ja.
Nou, ik zou altijd heel kritisch zijn. Ik ben altijd best wel sceptisch. Dus ik kijk ook heel erg goed om me heen. Van, slaat het allemaal wel ergens op.
Word ik niet ergens ingeluisterd?
Ja, ja, klopt het allemaal wel een beetje.
En, het project waar niemand aan wilde.
Ja, ja, er wordt ook al heel veel onzin verteld. Laten we wel wezen. Dus je moet ook wel een beetje gezonde kritische sepsis erop nahouden, denk ik. Dus dat doe ik zelf ook. Maar dat moet ook weer niet ten koste gaan van de motivatie. Dus je moet op een gegeven moment ook wel ergens voor kunnen gaan. Dus het is ook wel weer belangrijk om, ik noem het geen naïviteit, maar wel een soort onbezonnenheid aan de dag te kunnen leggen. Denk van, nou goed, weet je, er zitten veel risico's aan vast. Maar laten we maar eens proberen. Want zonder risico's nemen gaat geen enkele innovatie lukken. Dus je moet af en toe op een gegeven moment ook gewoon een keuze maken.
Mooi. Dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk om met jullie te praten. Altijd leuk om nog even weer totaal andere richting op te gaan. Even van jullie te horen hoe jullie in het leven staan op sommige dingen. Daar hadden we nog uren over door kunnen praten. Maar dat doen we niet. Dankjewel. Sietske Veenstra van United. En meer kun je natuurlijk vinden op united.nl. Kijk, kind kan de was doen. En het linkje naar de informatie over de skills van Joost. Die zitten we in de show notes naar TNO. Joost van Genebeek. Dankjewel dat je er was. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Mocht je nou denken, goh. Dat is leuk zeg, leuk programma. Je kan er nog 500 plus meer luisteren, dus veel succes daarmee. Doei.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.